Vraag was, maken ze me open en zien ze iets, treffen ze iets aan waarvan ze zeggen, nou, sorry meid, kunnen we niks aan doen, we maken je weer dicht.
Hoi, ik ben Denise Anna en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Tot het Uiterste. Vandaag in de aflevering Meerte. Meerte Schoot is een voormalig Nederlandse topvolleybalster die op zowel nationaal als internationaal niveau haar strepen heeft verdiend. Meerte speelde langere tijd voor verschillende clubs in de Nederlandse Eredivisie en de Duitse Bundesliga. Meerte en ik waren beide deelnemers in het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Helaas heeft ze haar avontuur bij Kamp van Koningsbrugge niet af kunnen maken. En kort na thuiskomst kwam ze erachter dat ze ernstig ziek bleek te zijn. Meerte, welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel. Ja.
Hey, de allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel in deze podcast is natuurlijk, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, daar kon ik me natuurlijk even op voorbereiden. Ja. En toen zat ik te denken, als ik moet bedenken wanneer ben ik fysiek tot het uiterste gegaan, dat is afgelopen woensdag, bij Hans Kroon, toen ging ik echt van mijn stokje bijna en was het echt heel zwaar.
Wie is Hans Kroon?
Hans Kroon is een krachttrainer in Rotterdam, waar ik tijdens mijn topsportcarrière al wel heen ging en nu ook weer aan het optrainen ben.
Ja.
Maar toen bedacht ik me eigenlijk, ja, fysiek tot het uiterste. Ja, fysiek tot het uiterste, wat is dat eigenlijk? Dat ja, iedereen kan fysiek tot het uiterste gaan. En ik denk dat mentaal tot het uiterste, dat is eigenlijk pas echt jezelf pushen en door een grens heen gaan. Dus toen dacht ik, ja, wanneer ben ik mentaal tot het uiterste gegaan? En dat is eigenlijk wel afgelopen jaar en met name rondom mijn operatie geweest. De onzekerheid voor de operatie, dat ik erin ging en dat ik niet wist wat er ging gebeuren. En dat ik niet wist hoe ik eruit zou komen of ik überhaupt eruit zou komen. Gewoon die emotionele, mentale rollercoaster, je daar doorheen zetten, dat was voor mij wel in mijn leven, denk ik, tot het uiterste.
Dat denk ik ook. Ja.
Ja.
En heel even voor de mensen die het inderdaad niet helemaal weten. Waar was die operatie voor?
Ik heb vorig jaar in oktober heb ik de diagnose kanker gekregen. En ik heb eerst 3 chemo's gekregen, omdat ik een tumor van 17 centimeter in mijn buik had.
Bizar.
Ja, en ze konden dat niet direct opereren. Dus het moest eerst kleiner gemaakt worden door middel van chemo. En in januari was het heel erg gekrompen, godzijdank, en hebben ze het geopereerd. Maar ja, de vraag was, maken ze me open en zien ze iets, treffen ze iets aan waarvan ze zeggen, nou, sorry meid, kunnen we niks aan doen, we maken je weer dicht. Maken ze me open en kom ik eruit met een stoma en maken ze me weer dicht. Of maken ze me open en nou, kunnen ze heel veel doen. Welke organen blijven nog zitten?
Maar dat weten ze van tevoren dus niet?
Dat wisten ze niet.
Oh.
Nee, dus het was gewoon, en ook gewoon de wetenschap dat, ja, ik kan me dat nog steeds heel slecht bevatten, maar dat je dus opengemaakt wordt en dat er een arts gewoon je lever in zijn handen heeft gehad. Dat ik ook zei van, nou, dat is gewoon letterlijk mijn leven geweest, weet je wel? Als zij even in mijn lever hadden geknepen of in mijn, weet ik veel wat, had ik hier nu niet meer gezeten. Gewoon ook die bewustwording van, zeg maar, normaal gesproken doet nooit iemand anders iets met jou of met jouw lichaam wat je zelf niet ook doet of kan doen of zo.
Nee.
Maar die vrouw die mij geopereerd heeft, die, dat is zo intiem of zo, zo gek, zo apart. Ja, dus
holy
dat mentale proces, dat is, was voor mij wel echt
heel heftig.
Ja, tot het uiterste.
Ja, jeetje mine. Ja. Want inderdaad, wij kennen elkaar natuurlijk door Kamp van Koningsbrugge. Daar hebben we samen meegedaan als cursisten eigenlijk. En heel bizar, maar jij was dus inderdaad tijdens de opnames, was jij al ziek.
Ja.
Had jij dus al een tumor van 16, 17 centimeter in je buik?
Nou, anderhalve week na de opnames, toen was ik in het ziekenhuis en toen kreeg ik die diagnose. Dus ik denk, ja, inderdaad, dat die wel op zijn minst 15 centimeter was. Ja. Nou ja, en we begonnen ook allebei al volgens mij de laatste ochtend dat we geen hap door ons keel kregen. Dat we allebei dachten van, nou,
zenuwen.
Ja, het zal wel iets anders zijn, weet je wel.
En ook aan de diarree.
Remmers.
Ja.
Ja, ik weet nog dat ik 's nachts echt vanuit dat stapelbed die eerste nacht moest rennen naar die toilet, ook over die gang.
Oh ja.
En hopen dat er niemand op die wc zat.
Ja, maar, en wij nog laatst zenuwen. En gewoon zenuwachtig. Ja.
Ja, daar zat we aan liggen. Maar ja,
bizar.
Achteraf was het iets heel anders.
Maar ik vind het nog steeds zo bizar dat je gewoon in die staat, hoeveel dagen nog bij kamp heb. Ja, elke minuut die je bij kamp nog kan doen in die staat, het is echt ongekend ook gewoon.
Ja, holy, ik denk God. Ook, als je zegt tot het uiterste, dat is ook wel een moment dat ik misschien wel lichamelijk wel echt iets heb neergezet. Waarvan ik denk van, hoe dan? Ja, echt.
Holy shit, ja.
Ja. En daarom zeg ik ook fysiek, als je ja, ik geloof misschien ook wel in willen is kunnen. Ja, ik kan altijd, weet je wel, zeggen mensen, ja, hoe kun je zo ver lopen? Ja, je kan altijd wel weer de ene voet voor de andere zetten. Ja, je kan altijd wel door als je wil. Het is gewoon een knop omzetten of zo. Dus ja, in hoeverre is dat tot het uiterste gaan? Ja. Ik denk dat die tot het uiterste wel met name in je hoofd zit of zo.
Vind ik heel mooi gezegd. Dat is denk ik inderdaad wel zo, hoor. Dat echt wel, alles is mentaal natuurlijk, maar dat wel daar gebeurt natuurlijk. Ja.
Ja.
Maar en als jij nu Kamp van Koningsbrugge bijvoorbeeld, heb je het wel eens teruggekeken eigenlijk? Ons seizoen dan?
Nou, ik heb toen ik de diagnose kreeg best wel veel contact gehad met de regie. En met de makers, zeg maar. Echt toen ze alles, nou ja, dus er wordt natuurlijk 24 uur per dag gefilmd. En daar worden, nou ja, wat is het, 8 afleveringen of zo van gemaakt. En aan het begin toen ik de diagnose kreeg, was het best wel, nou ja, ik had stadium 3C. Wat betekent dat, nou ja, stadium 4 ben je gewoon, zeg maar, dan kunnen ze niks meer voor je doen. Dus het was best wel in eerste instantie de vraag, zit het ook in mijn longen? Want dan is het klaar. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, hoe tegenstrijdig wil je het hebben? Als jij straks in januari, februari, wanneer het uitgezonden wordt, op tv komt. En het zijn misschien je laatste momenten.
Oh,
en de intro is 15 gewone burgers, de uitdaging van hun leven.
Ja,
maar
nou,
toen dacht ik echt, nou jongens, ja, ik weet niet, maar
die ben ik nu aan het doen. Ja.
Nou ja, en ik dacht ook voor, ja, iedereen die mij kent, en ook voor de AVRO en ook voor het programma zelf. Ik dacht, ja, het is voor niemand gewenst dat ik in het programma zit. Want ik krijg alleen maar rare vragen over uiteindelijk. Dus ik heb best wel veel contact met hun gehad en dat was heel fijn. En toen hebben we wel bekeken van, goh, ga ik er helemaal uit of wordt mijn rol heel beperkt in het programma? En toen heb ik dus eigenlijk al best wel vroeg, er waren wel een beetje de ruwe beelden, maar ruwe beelden gezien en ook wel van, nou, meer dit gaat het worden ongeveer. En we hebben zelfs ook destijds besproken van, stel je voor dat ik wel te overlijden zou komen, weet je wel, echt ook wel, je ziet wel eens met special forces toch, dat ze van die een brief aan hunzelf moeten schrijven,
oh,
of aan een nabestaan, dat,
ja,
zo van, als mensen overlijden. Nou,
ja.
Zelfs dat scenario, zeg maar, is echt helemaal,
Jezus,
doorgesproken,
ja,
toen, ja.
Oh.
Maar toen het werd uitgezonden, toen dacht ik echt, nee, toen, ik heb het niet kunnen kijken. Ook de eerste aflevering was,
was ook tijdens jouw operatie of iets ervoor? Of,
ja, ja, de eerste aflevering was op maandagavond. En op die vrijdag daarvoor was ik geopereerd.
Ja,
ja. En ik heb, ja, 's middags om 4 uur of zo heb ik een bloedtransfusie gekregen. Ik kon niet lopen, want ik werd heel duizelig. En ik had heel lage bloedwaarde.
Ja.
En toen kon ik om 8 uur of zo ineens, voelde ik me herboren. Dus ik snap, oh, nu waarom al die wielrenners bloedtransfusies nemen.
Ja.
Want het is het echt zo'n aderradertje. Je voelt je daar echt helemaal het vrouwtje. Echt serieus.
Oh, maar dat zo echt, snel heftig,
ja,
werd.
Ja, echt snel. Ja,
oh,
dat is echt lekker. Ja. Mocht je nog tijd over hebben. Ja. Maar ja, toen s'avonds kon ik dus voor het eerst weer lopen. En toen rond 8:30, 9:00 heb ik gewoon de eerste stapjes naar de badkamer gezet om,
ja,
zelf mijn tanden weer te poetsen.
Ja.
En toen kwam het op tv. Dus voor mij kon die,
helemaal niet,
nee, kon het contrast niet groter zijn. Zeg,
nee,
maar, dat ik eigenlijk niks zelf kon. Ik had een ruggenprik, ik had een katheter. Ik weet niet wat ik allemaal aan me,
ja,
voor slangen aan mezelf had. En dat programma werd uitgezonden. Dus dat was, nee, toen dacht ik, nou, ik sla deze wel even over.
Snap ik. Ja, zeker. Ja, absoluut.
Ja.
En heb je het daarna nog ooit teruggekeken of iets? Of
nee. Vanaf het moment dat ik eruit was, heb ik jullie wel bekeken. Dat vond ik wel heel leuk. Dat,
oh, wilde ik jullie,
ja,
dan wel?
Ja,
oh, echt waar?
Ja, ja,
oh,
ja, 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 dus dat vond ik wel echt heel leuk. En want ik zie mezelf ook, ik zie alleen maar echt heel ziek en Meert ook wel als ik het terugzie. Want ik heb wel eens bijvoorbeeld fotootjes gekregen van mensen die dan zaten te kijken van, hé, Meert. Of dat ik, weet ik veel, foto's voorbij zie komen van,
ja,
het programma. Maar toen ik eruit was, toen vond ik het wel heel leuk om te volgen. En om te,
oh,
zien,
ja,
wat jullie allemaal nog gedaan hebben.
Oh, dat vind ik wel bijzonder. Je kan ook even zoiets van, joh, ik associeer nu heel Kamp van Koningsbrugge eigenlijk wel met het ziek zijn. Of in ieder geval met jouw periode daar. Of heb je dat dan niet? Of,
Nou, ik, nee, ja, enigszins aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, ik, ja, was ik ook gewoon heel benieuwd hoe jullie het zouden doen en wat er nog allemaal zou gaan gebeuren.
Oh, ja.
Dus die nieuwsgierigheid heb ik ook wel. En ik moet zeggen dat ik ook, ja, ik zat in zo'n rollercoaster en nou, er gebeurde zoveel dat ik ook heel veel, nou, dat weet je ook, zeg maar, we hebben best wel veel dingen met de groep gedaan waar ik niet bij ben geweest natuurlijk. En dat ik nu langzaamaan, zeg maar, al die dingen, ik vind het zo leuk om erbij te zijn,
ja,
en om alle, tot het uiterste met de andere kampleden te luisteren en zo.
Ach,
wel, dat ik echt,
ja,
alles weer een beetje zo herbeleefd, dat ik er weer in,
ja, maar even,
denk, ja,
ja,
nu kan ik ervan genieten of zo.
Een soort inhaalslag,
ja,
inderdaad.
Ja,
ja, dat was toen, kon je ook natuurlijk niet met mensen echt in contact komen, voor, want je immuunsysteem wordt natuurlijk helemaal platgelegd door zo'n chemo, toch?
Klopt, ja.
Dus,
ja,
inderdaad, we konden ook niet bij jou, of je kon, dat vond ik ook zo jammer.
Ja, 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 dat was wel echt,
ja,
ja, een gekke periode.
Och.
Ja, ja.
Maar Want je hebt nog, je hebt natuurlijk ook een carrière als volleybalster, professioneel volleybalster. Wanneer ben je daarmee gestopt eigenlijk?
Ja, eigenlijk de zomer voor kamp. Dus officieel 1 juli. Dat was,
de zomer voor kamp, dus dat jaar nog, of niet?
Ja, ja, ik heb 2022 hebben wij WK gespeeld in Nederland, in eigen land. En daarna ben ik gaan afstuderen. En toen zou ik eigenlijk weer naar het buitenland gaan, weer verder volleyballen. Toen hadden we een huis gekocht en dacht ik, ja, wil ik het eigenlijk nog? Ga ik nog 2 jaar door tot de Olympische Spelen? Wat ga ik er dan nog uithalen? Want ja, ik wil toch ook altijd wel zelf dingetjes leren en nieuwe dingen beleven. Mm-hmm. Dus ik was daar een beetje over aan het nadenken. En ik merkte met het werkende leven, dan ja, leer je toch wel weer hele andere dingen. En ik merkte dat ik daar gewoon heel erg werd uitgedaagd. En nou ja, tussen aanhalingstekens weer een beetje onderaan de ladder stond. En dat ik dacht van, wow, dit is een hele andere wereld, weet je wel. Dus ik vond dat zo leuk. Maar ik heb nog wel getwijfeld. En ik zou eerst nog in mei aansluiten bij het nationaal team. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En toen zei ik van, nou, dan begin ik 1 juli na de Volleyball Nations League. En toen was ondertussen kwam kamp van Koningsbrug eigenlijk op mijn pad. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik vind het veel leuker om mee te doen naar een kamp dan dat ik het leuk vind om een EK te spelen.
Ja?
Ja, dat was voor mij ook wel een eye-opener, dat ik ook wel dacht, ja,
het is dan
dit,
klaar.
Dit moet je ook niet. Het is gewoon ook niet meer leuk naar je teamgenoten. Dat is gewoon, nee, dan is gewoon de drive weg. Dan zijn er gewoon andere dingen in je leven leuk. En dat is ook goed.
Ja, maar ik
vond het ook gewoon wel heel spannend toen om die keuze te maken.
Ja, want sinds wanneer volleybal jij? Of wanneer ben je begonnen?
Ja, ik was 14 of zo, denk ik. Ja, 12 toen ik begon. En ik denk 14 jeugd, jong oranje al. Ja,
toen al?
Echt heel snel. Ja,
zo!
Ja, 14, 15, ja.
Oh, maar het lijkt me dan zo gek. Want dan is het gewoon echt een onderdeel van je hele identiteit eigenlijk. Gewoon, toch? Ja, althans, ik had dat met dansen heel erg. Ik was danseres en dat is zeg maar gewoon wie je bent.
Ja.
Dus het lijkt me dan heel raar om dan...
Ja, ik ken jou dus helemaal niet zo.
Nee, ja, grappig, niemand hè? Echt.
Nee, dat vind ik dan leuk. Ja. Ja. Nee. Ik wil nog wel dansles van je trouwens. Dat lijkt me wel
Nee,
leuk.
Maar dat hoeft niet meer.
Nee.
Skippen we. Ver achter me gelaten.
Ja, oké. Okay,
ja,
okay,
nee.
Okay.
Maar ik vond wel, toen ik net was afgestudeerd, vond ik het heel, ik voelde me heel naakt of zo. Van, oh, ik ben nu niet meer die danseres. En ik ben nu niet meer Denise van de Dansacademie. Ja, nu ben je gewoon, ja, Denise. Maar als je... Godverdorie, op de Olympische Spelen speelt en dan dat je er dan mee stopt. Was dat niet heel heftig?
Ja, het is. Ik weet nog dat ik zo boven mijn telefoon zat, zeg maar om op het knopje te drukken van dat het wereldkundig gemaakt werd dat ik ging stoppen. Weet je wel, dat ik echt zo zat, 3, 2, 1. Echt, en dat er een collega langs kwam lopen en die zei, Meert, gaat het goed? En in mijn ene hand had ik mijn telefoon, in mijn andere hand een gekookt ei, weet je wel. Die dacht, wat de fuck ben jij met dat ei aan het doen? En toen dat ik werd half emotioneel, zo van, ja, nou ja, ik vind het eigenlijk best wel spannend. En, dus het was wel echt een momentje, ja. Het is wel echt... Ik moet zeggen, doordat ik wel al aan het afstuderen was en al begonnen was met werken, uiteindelijk op het moment dat ik echt definitief, zeg maar, zei ik stop, nou ja, dat ik daar wel op voorbereid was en dat het wel, nou, dat ze zeggen natuurlijk altijd het zwarte gat, weet je wel, moeilijk lastig, dat ik daar niet echt last van heb gehad, maar dan nog is het wel, ja, is het wel gewoon gek of zo. Ja,
ja toch? Ja, ja. Dan, maar ja, toen kwam kamp ineens op je pad, dat was dus kort daarna eigenlijk.
Ja, ja. Ja, in september zijn we volgens mij weggegaan.
Ja.
In juli.
Jeetje. En hoeveel WK's en EK's heb jij mogen spelen? Of is dat een hele...
Moet ik even nadenken.
Oh.
Ik heb in 2009 ben ik begonnen bij het Nederlands team. 2010 WK, 2014, 2018, 2022, 4 WK's. En om de 2 jaar heb je een EK. Dus 2009, 2011... 2013 was ik niet bij, 2015, 2017, 2019, 2021, 6. Ja.
Zoveel?
We hebben zeg maar om de 4 jaar een WK en om de 2 jaar een EK.
Maar dat je dan elke keer ook mee mag, want dat is toch ook volgens mij met een selectie of iets van tevoren of je moet geselecteerd worden of zo?
Klopt, klopt. Ja, dat is wel...
Zo
klopt.
Dan, en dan elke keer weer mee.
Ja.
Lekker, hè? Jezus.
Toch even meegemaakt,
Hoe is dat? Dat vroeg ik me ook bij deze Olympische Spelen. Ik heb natuurlijk alles, niet alles gekeken, maar ik volg het wel. Maar ik zou het zo spannend vinden om aan de Olympische Spelen mee te doen. Gewoon de hele wereld die kijkt met je mee. En gewoon daar, een heel team die vertrouwt ook op jou of zo. Ik zal er niet meer om kunnen gaan.
Jawel.
Nee.
Echt wel.
Oh.
Nou, het is wel... Het is, Ik weet nog toen ik de, zeg maar het veld opliep naar de Spelen. Ik weet dus niet. Ik vind dat nog steeds raar. Ik zou ergens wat terug willen in de tijd. Toen ik dus begon met volleybal. Wij keken thuis vroeger echt niet veel televisie. Dus in mijn beleving hebben wij nooit Olympische Spelen gezien.
Oh.
Althans heb ik dat nooit gezien. Maar toen ik begon met volleybal had ik eigenlijk vrij snel in mijn hoofd. Ik wil naar de Olympische Spelen. En ik wil naar Rio de Janeiro. En ik wil in Brazilië spelen en ik wil daar de finale spelen. Punt 1, ik wist helemaal niet wanneer die Olympische Spelen in Rio waren.
Nee, punt 2.
Want ik, weet je, ik wist eigenlijk helemaal niks, maar dat had ik wel in mijn hoofd.
Oh, dus uiteindelijk gewoon gemanifesteerd.
Maar dus uiteindelijk toen ik daar stond, toen was het ook echt zo gek. Toen liep ik daar dat veld op en dan heb je dus gewoon letterlijk zo'n gevoel van... Wauw, heel onwerkelijk of zo. Ik sta hier nu, kippenvel. Het fenomeen knikkende knietjes, weet je wel, dat je dat gewoon echt letterlijk voelt. Dat is wel echt heel gek. De eerste keer dat ik erin kwam in het veld, weet je, dat moment natuurlijk super gek. En dat we ons überhaupt daarvoor ook nog kwalificeerden voor de Olympische Spelen was ook wel bijzonder.
Dat is ook een ding natuurlijk, hallo.
Ja, want Europa is best wel lastig om als Europees land ook naar de Spelen te gaan.
Oh, dat
we hebben
niet.
Allemaal heel veel goede landen eigenlijk. Zeg maar in Afrika, op de Olympische Spelen moeten uit elk continent een land aanwezig zijn. En Europa is volleybaltechnisch natuurlijk super, een super sterk land. En Afrika eigenlijk een stuk minder, maar er komt ook een Afrikaans land, waardoor er minder teams vanuit Europa gaan. Sinds afgelopen jaar zijn de kwalificatie-eisen iets veranderd, waardoor het voor Europese landen wel weer makkelijker is. Maar in principe was het toen ook het moment van kwalificeren voor ons was al echt helemaal...
Een overwinning. Oké, dat wist ik helemaal niet.
En dan op dat moment wil je ook het liefst in een soort van glazen boxje gaan zitten, dat je denkt van oké, niks meer doen, niet geblesseerd raken. Ja. Weet je wel, ik wil deze vorm vasthouden, maar ja, als je niks doet, dat werkt natuurlijk ook niet.
Nee.
En het is uiteindelijk inderdaad wat je zegt, een selectie. En in het volleybal is het ook nog eens wel eens heel gek, als je bijvoorbeeld als Femke Bol als sprinter kwalificeert, dan heb jij een tijd gelopen.
Ja.
En dan ga jij. Maar wij kwalificeren ons eigenlijk met 14. En naar de Olympische Spelen gaan altijd maar 12 meiden.
Oeh.
Dus we moeten ook nog eens een keer, in de selectie bij de Spelen zitten er maar 12.
Oh.
Ja, dus dan moeten er ook nog eens een keer 2 af. Dus dat was ook echt wel, het is heel tegenstrijdig.
Zo, dat is mentaal ook wel eventjes een klap hoor. Als je dan ben je er bijna, dan...
Ja, sorry.
Holy moly.
Ja.
Maar heb je dan ook niet, als je dan begint met spelen, dat vraag ik me dus altijd af als ik het kijk. Van, ik zal zeg maar helemaal soort van buiten mezelf treden, dat ik allemaal rare dingen ineens ga doen. Gewoon van de zenuwen en gewoon van geen controle meer over mijn lichaam. En,
nee, ja, dan zeg je sorry, ik moet altijd als ik moet, dat heb ik al wel eens tegen jou gezegd, dan ga je ineens sorry zeggen tegen iedereen of niet. Net toen je dat huis binnenliep bij kamp. Ja. Bij die boeven.
Sorry.
Hey, wat doe je hier?
Sorry. Ik doe rare dingen onder druk gewoon. Van, oh, fuck. Wat dom.
Maar als jij een tweede keer in huis binnenloopt, zou je dat ook niet meer zeggen. En uiteindelijk ben je ook zo getraind, zeg maar, dat je... Nou ja, ik vergelijk het altijd met een bal gooien en een bal vangen. Als je dat één keer doet, dan is het super spannend, want je weet niet of je een bal kan vangen. Maar als je dat 100 keer doet, dan begint het...
Kan nog niet, hoor.
laten we het anders een dans, een bepaalde dans. Ja, weet je wel, als je dat heel vaak doet, dan kan je dat. En dan ben je daar ook niet meer zenuwachtig voor. En dan kan je het op een gegeven moment bewijzen van met je ogen dicht.
Ja, maar ook soort van... als de hele wereld met je meekijkt en je weet wat er op het spel staat, dan kan je dat soort van uitsluiten of zo.
Ja, daar krijg je ook natuurlijk wel een beetje hulp in. Sommige mensen die gaan er heel lekker op, die gaan juist aan op zo'n moment. En andere mensen vinden dat heel spannend en die vragen er hulp bij een psycholoog. Bij ons is eigenlijk bijvoorbeeld een WK, als je kijkt naar volleybaltechnisch, is dat een hoger niveau bijvoorbeeld dan de Olympische Spelen. Omdat dus Afrikaanse landen en zo meedoen. Maar ja, dat ligt er een beetje aan. Word je ook wel een beetje voorbereid door een coach over het algemeen. We hebben bijvoorbeeld wel eens coaches gehad die zeiden van... Die zei voor elke wedstrijd, this is a gold medal match number 25. En die telde gewoon door. Dus elke wedstrijd die we speelden, approachte die. Die ging die tegemoet als zijnde een gold medal match. Dus als het ware dat je elke keer in een Olympische finale staat. En als je elke wedstrijd zo speelt.
Ah.
En je staat uiteindelijk op die Olympische Spelen en je speelt de finale. Dan heb je een bewijs van al... 100 keer gespeeld.
Ja,
dus ja, je hebt daarin
wel een beetje...
Er worden wel tools gegeven om daarmee om te gaan.
Oh, er is dus ook een psycholoog waar je eventueel naartoe kan... Want hoe ziet dat inderdaad achter de schermen eruit? Want ik weet nog dat tijdens kamp had jij je tentgesprek en Ray zei van... hoe ziet jouw leven eruit? Dat je een soort van alles krijg je aangereikt of zo. Maar is dat ook echt zo? Dat je gewoon tijdens richting de Spelen toe... dat je dan echt niet over niks hoeft na te denken of zo?
Nou, het is wel zo dat in topsport probeer je, of althans, probeer je wel, zeg maar, wij hebben als taak, ik had als taak de bal van de grond houden. Ik was libero, de bal mag niet op de grond komen. Ik had als persoon de taak mensen mee te nemen, enthousiast te zijn. Weet je wel, zo heeft iedereen zijn taak. En als ik me moet bezig gaan houden met, tussen aanhalingstekens, ballen slepen of, dat kost mij energie. En het kan zijn, elke procent telt in het topsport, elke seconde telt in een sprint. Als ik met allemaal andere dingen bezig ben, emotioneel of fysiek, dat op het veld uiteindelijk een verschil maakt. Ja. En daarom zeggen ze altijd, elke dag 1% beter. De kleine dingetjes maken in de topsport wel het verschil. Want uiteindelijk op een gegeven moment, op een bepaald niveau, is iedereen supergoed. Dus zijn het ook wel echt de kleine dingen. En je probeert natuurlijk rust, reinheid en regelmaat ook wel. Ik bedoel, eten, slapen, trainen. En als je mentaal problemen hebt, dan ik moet zeggen dat het mentale stuk niet per se standaard onderdeel is van onze training of van ons proces. Maar ja, je probeert wel zoveel mogelijk structuur aan te brengen.
Ja precies. Ja. Nee, wat je zegt, iedereen is natuurlijk op een topniveau. Dus inderdaad, elk milli dingetje wat je beter kan zijn, dat moet je meepakken.
Ja.
Is het niet heel raar om dan zo te leven?
Ik vond het eigenlijk altijd wel fantastisch. Ik vond het altijd wel... je bent gewoon zo... dedicated met één ding bezig. En zo... Je kan je zo storten op... je zegt dat manifesteren, maar op dat ene doel. En zeg maar... Het is heel makkelijk om keuzes te maken van, draagt dit bij aan het doel of niet? Ja, nee, gaan we wel doen, gaan we niet doen. En ik vond dat heerlijk. Ik vond het heerlijk om fysiek bezig te zijn. Dus ik vond dat echt wel heel leuk. Ik vond het eigenlijk wel, ik had er wel plezier. En aan de andere kant, op een gegeven moment, hoe ouder ik werd, merkte ik dus wel, en dat is ook wel een van de redenen, denk ik, op een gegeven moment waarom ik dacht van, ik ga iets anders doen. Op een gegeven moment was het voor mij niet meer heel uitdagend, laat ik het zo zeggen.
Nee?
Je leert niet meer heel veel nieuwe dingen, omdat het dus maar één heel klein onderdeel is wat je gaat proberen om daarin te excelleren. Maar het is niet heel uitdagend.
Nee,
als
op een
je dat kan, dan heb je het wel gezien.
Kan me iets bij voorstellen. En volgens mij zijn dan de andere meiden die dan nieuw in het team komen ook een stuk jonger ondertussen, of niet?
Ook, ja.
Vanaf hoe oud mag je meespelen?
Nou, als je heel goed bent, dan zit er niet echt een leeftijdslimiet aan. Nee.
Nee, is het niet 18 plus of even?
Nee.
Oh, serieus?
Nee, ja.
Oh, god.
Er gebeuren niet alleen maar 18 plus dingen, hoor. Nee, je mag gewoon als je 16 bent.
Oh, dan ben je
en je bent talent. Ja, als je goed genoeg bent, dan mag je gewoon meedoen.
Oh, jeetje. Wat grappig.
Ken je talenten van onder de 18 die...
Niet per se, hoor. Nee. Maar ik dacht, je moet een leeftijd hebben. Maar dat is ook best wel raar. Omdat je dan zelf ben je dan... Want jij was 34, denk ik.
35. Ja.
Toen je daar stopte. En zat je dan ook met mensen van 16, 17, 18 in een team of niet?
Nou, over het algemeen zijn de mensen die 17, 18 zijn nog niet zo goed.
Okay.
Zeg maar, tenzij het een extreem talent is. Maar wel 19-jarige, ja.
19, oh ja? 20,
ja.
Is dat dan niet raar om mee te levelen? Want je moet best wel intiem met elkaar... Een hele heftige band heb je wel, denk ik.
Klopt. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt... misschien ben ik zelf ook nog af en toe een beetje kleinkind.
Steen. Kan heel goed levelen met een 16-jarige.
Lacht iets te hard. Maar nee, ik heb daar nooit echt problemen mee gehad of zo. Ik vond het eigenlijk ook altijd wel heel leuk. Omdat je dan ook wel gewoon weer een ander perspectief... en zij hebben toch wel weer iets andere normen en waarden... of een andere manier kijken op het spelletje. En toen ik net bij het Nederlands team kwam, toen... was er best wel een hiërarchie of zo. En had je een beetje de jonkies en had je een beetje de oudjes. En ik vond het altijd juist wel heel erg leuk om... het was ook een beetje mijn doel om die jonkies niet een drempel te laten voelen... om samen te werken met mij. Omdat ik misschien al wat ouder was en al meer of langer in het nationaal team speelde. Dus nee, ik vond het eigenlijk altijd wel heel leuk.
Ja.
En zelfs zo leuk dat er nu ook meiden waren die toen ze naar de Spelen gingen... een van de jonge meiden die me dan bericht stuurt... Meerte, mijn droom is uitgekomen. Echt heel leuk.
Dat is wel heel lief.
Word ik echt wel blij van.
Heb jij nu ook afgelopen... Olympische Spelen, heb je ook alles gezien qua volleybal dan? Of?
Je bedoelt buiten het Nederlands team of gewoon?
Nee, wel in het Nederlands team heb je dat helemaal
gezien.
Je bent ook in Parijs geweest natuurlijk, toch? Heb je daar ook alles gewoon?
Nee, ik heb één wedstrijd in Parijs gezien en de andere twee gewoon vanuit Nederland op het bankie.
Hoe kijk je er dan nu naar als je dan van een afstandje?
Nou, het is, ik vind het sowieso heel leuk. En ik denk dat dit team, zeg maar, als dat een beetje bij elkaar blijft, nou ja, over 4 jaar in LA hoop ik echt, nou ja, nog een stuk beter is. Het was nu, ze waren als laatste gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dus ja, op papier kon je ook niet per se heel veel van ze verwachten.
Oké. Okay.
Maar ik denk zeker die eerste wedstrijd hebben ze echt, zeg maar, naar mijn idee echt wel hebben, zijn ze boven zichzelf uitgestegen. En was echt heel leuk om te zien. Maar ja, ik ken natuurlijk die meiden ook heel goed. Dus ze waren, het is nou steeds neutrale toeschouwer bijvoorbeeld naar het spel kijkt. Kijk ik ook heel erg naar de dynamiek. En wie met wie praat. En afstemming. En oh ja, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Dus oh, ja, dat is wel, ja, ik vind het wel nog steeds gewoon heel leuk om te kijken. Ik vind volleybal heel leuk. Ik vind die meiden heel leuk. Dus ja, ja, ik geniet, ja, er wel.
Maar heb je niet een soort van een gemis? Of als je het dan zo ziet, je denkt, ah, ik had daar ook nog bij willen zijn.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik, het volleybal, wat ik zeg, vind ik nog steeds heel leuk. Maar de, weet je, je moet er ook gewoon echt wel veel voor laten. Tenminste, mijn norm is van dat je wel echt 110% voor topsport geeft. En nou ja, met je voeding erop let. Zeg maar met je sociale leven. Goed slapen, weet je. Ja, en ik dacht op een gegeven moment van, ik kan doorgaan met topsport en het op 75% misschien gaan doen. Maar ja, nee, dat past dus gewoon niet bij mij.
Nee. Dus kan niet. Dat,
nee. En, dus nee, ik gun het die meiden helemaal. En ik ben blij dat ik gewoon lekker mijn eigen agenda kan indelen. Ja. Ik kan doen wat ik zin in heb.
Ja, dat heb je natuurlijk eigenlijk nooit kunnen doen al die jaren. Dus lijkt me ook inderdaad wel een soort van bevrijding ergens.
Ja, echt heerlijk. Ja, ik moet zeggen dat ik ook zo, mensen vragen wel eens van, wil je niet op lager niveau nu dan gaan volleyballen of zo? Dan denk ik, ja, ik vind volleybal echt wel leuk, maar ik wil gewoon niet de verplichting dat ik elke zaterdag en elke dinsdag en donderdag moet trainen en een wedstrijd heb of zo.
Nee.
Dat je niet zomaar spontaan even een weekendje weg kan, of niet zomaar even als je zin hebt iets te gaan doen, dat niet kan of zo. Dat,
maar ook niet inderdaad op laag niveau dat je gewoon, weet ik veel, 1 keer per week de woensdagavond volleyballen met de meiden.
Nee.
Ik ook niet.
Nog niet. Ik ga dus wel 1 keer in de week lekker dansen. Dat doe ik
ja,
dus
dat
wel.
Doe jij. Oh, ik wel wilde hem mee, maar ik heb ook sinds mijn afstuderen op die dansacademie heb ik nooit meer gedanst.
Nee, waarom niet dan?
Omdat ik gewoon, ik heb dit niveau gehad. Dus ik wil niet meer daaronder. Ik kan waarschijnlijk, dit kan ik nooit meer trouwens hoor, maar... Nooit.
Misschien als je met mij samen gaat dansen, dan krijg je wel het gevoel dat je hier zit. Dat denk ik wel. Ik zou wel een paar meter afstand houden, weet je wel. En je tenen goed afschermen.
Ja, ik heb geen idee. Ik weet echt niet of ik nog kan dansen. Geen idee.
Nee, jawel. Dat
zit er vast wel in.
Ja,
maar,
Had je een specialiteit eigenlijk binnen het dansen?
Oh, niet per se. Ik vond ballet heel leuk. Ik vond hiphop heel leuk. Ik vond tap.
Oh.
We hadden musical, ik heb
is
alles
een soort van echt zo,
met je schoenen zo.
Ja, klik, klik.
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, ook jaren getapt dan. Ja, let in je
fantastisch.
Oh. Niet normaal.
Ik wil hier zo graag veel materiaal van.
Ja, je vroeg het laatst. Ja. Nee hoor, dat ligt allemaal achter slot en grendel. En vreselijk.
Oh,
ja.
Okay.
Maar over jouw voorbereidingen. Zeg maar, jij bent natuurlijk, jij weet nu hoe je moet voorbereiden op een topprestatie. Heb je voor kamp ook voorbereid op de manier als hoe je dat voor de Spelen deed?
Nou, dat klinkt altijd een beetje gek, maar eigenlijk dus niet. En dat is best wel... dat kwam ook omdat we hadden dus een huis gekocht. Ik zat met die struggle van, ga ik stoppen, ga ik door? Waar ik gewoon echt wel gewoon druk mee was, emotioneel. Ik was net begonnen met werken. Nou ja, als iets overzichtelijk is, wat ik dus ook tegen Ray en Dai zei, zeg maar, is het topsport. En met werken, je hebt gewoon 10 projecten die tegelijk lopen. Het is niet aan het einde van de dag dat een project af is en dat je je laptop dichtklapt en dat je morgen weer aan een nieuw project begint. Zeg maar, het loopt gewoon altijd door. En ik had aan het begin dus heel veel moeite ook om die laptop dicht te klappen daadwerkelijk. Dus ik zat heel vaak tot 11 uur 's avonds gewoon nog te werken.
Ja.
En samen met dat verbouwing van het huis, eigenlijk bleef er heel weinig tijd over om te sporten en om dat soort dingen, zeg maar, om me echt voor te bereiden en daar mee te doen. En daarbij hoorden we pas heel laat eigenlijk ook of we zeker mee gingen doen. Dus ik was aan het begin ook nog wel voorzichtig dat ik dacht van, ik wil het wel zien of ik erbij zit, weet je wel.
Ja.
Dus Nee, achteraf was het eigenlijk ook helemaal niet het ideale moment
om mee te doen.
Nee, ja. Ja. Neem niet weg dat ik het wel hartstikke leuk vond.
Toch maar, wel genoten, ja, ondanks ja, alle ellende. En,
ja, ja. Oh. Ondanks alle vlooien die rondom ons hoofd sprongen. En,
Och, man. Ja. Ik weet dat ik jou zag, want zeg maar, ik ken heel weinig sporters, topsporters. Ik wist niet dat jij topsporter was. Dat vond ik ook heel grappig. Maar ik ben ook jou zo op de fysieke test dacht. En ik dacht echt, oh, ze is mega fit. Oh, ik kan dat helemaal niet. Nou, ik ga er sowieso niet bij komen. Want jij rende ook heel snel.
Nou ja, dat was, daar baal ik ook nog op. Het was heel grappig. Want mijn tactiek was eigenlijk om achter Bono te gaan aanrennen. Oh. Ik denk, nou, dan ben ik tweede. Ik had zo'n beetje ingeschat. Ik denk, nou, volgens mij is hij wel snel. Dan ga ik daar achteraan een beetje, weet je wel, in de slipstream.
Ja, ja, ja.
En ineens liep ik vooraan. Toen dacht ik, hey, dat was niet de bedoeling. Oh. Dus het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om vooraan te gaan rennen in het. Want het is, ja, dat, ja. Ja, maar goed. Maar uiteindelijk.
Maar je had wel ook een tactiek. Volgens mij begon jij dan wat langzamer.
Ja, ja. Probeer ik. Ja.
Ik met mijn hoofd gaan en ineens dacht ik kan niet meer. Kut. Ja. Ik snap niks van rennen en zo.
Ja, ondertussen wel, toch?
Ondertussen. Ja. Of niet tussen, dat ik helemaal niet zo denk. Nou, want die meid daar, die rent achter me. Dan kan nooit dat zij langzamer is dan ik. Dat kan niet. Ik denk, oh, ik doe wat verkeerd, wat dom. En daar ging
Ja, het was wel echt. Oh. Maar het was echt ver. En ook toch echt wel in een korte periode. Zeg maar, in een korte tijd moesten we ver rennen. Ja, ik vond wel
12 minuten, 2,8 kilometer. Ja, maar ik, best wel, maar als niet-renner dacht ik, oh, hoe heet dat, 2,8, dat is niet zo ver. Dat kan, ik kan 5 kilometer rennen, dus 2,8, prima. Dus ik nog tegen Jessica. Nee, kan ik wel, prima. Nou, niet gehaald uiteindelijk.
Ja, maar het is ook zo anders. Ik ben ook vanuit volleybal interval gewend. Weet je wel, springen. Ja. Je doet ook nooit duurloop, weet je wel. 1 rondje op zo'n atletiekbaan, even in die snelheid. Nou, dat is prima.
Ja, sprinten.
Maar ja, 7 van die rondjes is toch even een ander verhaal.
Zo.
Ja, dan is het ineens toch ver zo'n rondje.
Ja, en dan moet je ook nog best wel hard doorrennen. Ja, toch? Het is best echt wel een tempootje met je ouwe houden. Nou ja, echt geen idee. Ja, wij rennen altijd met CrossFit 400 meter of zo en dan ook sprinten.
Ja.
Nou ja, een soort van sprinten. Dus het,
ja. Nou, ik weet nog wel dat ik, dat zal ik ook echt nooit vergeten, dat ik Astrid op een gegeven moment ook op die atletiekbaan tegenkwam. En die, zeg maar, ik was aan het rennen en die ging niet zo lekker. Dus ik denk, nou, ik geef haar even een schouderklopje ondertussen van hé meid, want we mochten natuurlijk niet praten.
Oh, yeah.
Van hé meid, even zet hem op, weet je wel. Dus ik gaf haar, terwijl ik langs rende, zo'n klapje op de schouder. En vervolgens rende ik langs en zag ik dat ze zo'n hele zware bal van 12 kilo in de hand had.
En die zware kogel, kom jij even?
Ja, ik dacht, die meid, die heeft bijna die bal ook zo uit de hand geslagen. Ja, echt. Ja, toen dacht ik, daarom gaat ze iets minder snel. Ja, nee.
Ik snap het. Ja, jij was wel bezig met iedereen ophypen. Dat was bij ons ook in het groepje.
Ja, we hadden een leuk groepje.
Ja, maar jij deed zo lief. Ook gewoon zo die handen. Ben ik nog heel goed zo daarachter. Zo uit de volleybal, denk ik.
Ja.
Zo,
ik vond het ook zo gek. Want ook, hoe heet hij ook weer? Onze High Rocks King.
Kees,
die ging ook, die was volgens mij het eerste groepje. Die ging over die atletiekbaan heen, echt als een hinde. Ik zat te kijken als een soort van roadrunner. Echt.
Niet normaal. Ik heb nooit iemand zo hard zien rennen.
Nee, maar ook als zijn bovenlichaam was helemaal stil en die beentjes die gingen maar. Ja, echt niet normaal.
Ja.
En dat ik ook echt tegen Jeroen zei van, ik werd geïnterviewd ondertussen. Ik vind het eigenlijk bijna lullig. Zeg maar, hoezo klapt niemand voor die jongens? Hoezo? Weet je, dit is toch super knap?
Ja.
En we zaten er allemaal een beetje bij alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Nou, ik zie ze wel eens rondlopen op Papendal. Nou, ik zou Kees bijna willen aanmelden bij het nationaal team, hoor.
Ja, what the fuck. Kees is echt van een ander niveau gewoon.
Ja, echt.
Maar was je niet, was heel geïntimideerd daardoor? Gewoon door iedereen die daar was, dacht ik, nou, Denise, echt, ga maar naar huis.
Ik zag ook iedereen. Ik had volgens mij 3 handtassen bij me met allemaal spullen.
Ja.
En ineens zag ik iedereen daar met van die rugzakken. Ja. Dat ik dacht, straks moeten we met onze handtas gaan rennen.
Ja, zoiets. Dat dacht ik ook. Ja.
Het was
vreselijk. Ja. Maar wat doe jij vandaag de dag? Want jij bent dus weer gewoon aan het werk. Sinds kort ook weer, toch? Of,
Ja, ik heb eind april mijn laatste chemo gehad. En ik ben eigenlijk vanaf eind juni ben ik al wel begonnen, zeg maar, langzaamaan weer naar kantoor te gaan. En vanaf 1 juli ben ik 1 dag in de week gaan werken. 2 juli 2 dagen. 3 juli. Of 1 augustus.
Ja, ik dacht al. Elke dag weer. Ik dacht er bijna op.
Zo'n chemo maakt meer kapot aan jullie.
Zo, daar gaat ze.
Nee, 1 juli één dag, 1 augustus 2 dagen, 1 september 3. En sinds 1 oktober ben ik nu weer, zeg maar, volle uren, 4 dagen aan het werken.
Ja. En hoe bevalt dat, die weer 4 dagen werken na de chemo, na de operatie?
Alles, ja. Ik moet nog wel, ik merk wel dat ik nog een beetje moet wennen. Of dat ik nog een beetje, soms denk ik van, zeg ik dingen en dan begin ik te praten. En dan denk ik, wat zeg jij nou eigenlijk? Nou, eigenlijk net zoals wat ik...
Ja, maar goed, ineens, dat heb ik ook, hoor. Dat... Ja, ja. Wow.
Ja. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk wel goed. Ik probeer wel ook echt fysiek te blijven trainen. Omdat ik ook wel... Ja, je doet gewoon zo'n jasje uit. En je bent natuurlijk gewoon zo gewend dat je een bepaalde fysieke basis hebt of zo. Waar je op terug kan vallen. En ja. Dat is ook... merk ik nu dan toch wel echt een luxe of dat is gewoon ook gewoon echt wel heel fijn dat dat kan. En ik probeer naast dat ik gewoon echt wel, dus nu wel heel veel aan het werk ben, probeer ik dat ook wel echt op te bouwen en ook wel echt, nou ja, te integreren in mijn dag. Dat ik denk van, oké, weet je wel, dan is het maar een uurtje minder slaap of dan is het maar dit. Maar ja, je moet ook gewoon echt weer gaan hardlopen, weer gaan trainen. Nou ja, echt jezelf, nou ja, afgelopen woensdag dan bij Hans Kroon echt weer pushen tot het uiterste.
Ja.
Dat je gewoon ook... Je kan wel elke keer denken van... Oh ja, ik ben ziek geweest en ik moet voorzichtig zijn. En, maar ik geloof er ook wel in dat je... Nou ja, jezelf een beetje uit je comfortzone moet duwen... om weer, nou ja, sterker te worden, beter te worden. En uiteindelijk toch weer... Ik hoop ooit ergens weer een beetje het lichaam... en de fysieke meerte van de topsporter meer te worden.
Ja. Ja. Maar wat doet dat inderdaad met je? Want je weet waar je vandaan bent gekomen qua fitheid... dat je dan zo'n jasje uit doet, doet dat mentaal ook wat met je? Of ben je daar ineens mee bezig? Dat je denkt van, joh...
Nou, dat vond ik wel pittig.
Jawel?
Ja, als ik naar jou kijk, dan zie ik je armen en zo bijvoorbeeld. En dan denk ik, oh ja, weet je wel, dat had ik ook. Gewoon gespierde, getoonde armen. Nou ja, het is niet voor niks dat ik nu lange mouw aan heb. Maar aan het begin, ja, ik lach erom. Maar aan het begin vond ik het best wel lastig om dan een hemdje aan te doen.
Jawel? En,
ja, dat ik dacht van... Oh,
maar dat je daarmee bezig bent? Niet dat je denkt van, joh...
Ik ben er nog of zo. Ja. Ja, dat zou ik ook kunnen denken.
Je denkt, joh, dat fitte lichaam echt, I don't care, komt wel weer, toch?
Ja, met sommige dingen denk ik dat wel. Bijvoorbeeld met het litteken, daar kan ik... Ik heb best wel een groot litteken op mijn buik. Dat vind ik bijvoorbeeld niet zo erg. Maar ja, bijvoorbeeld zoiets wel. Dat ik dan denk of... ik vind het ook nog bijvoorbeeld best wel moeilijk inschatten om als ik iets ga doen, bijvoorbeeld een stuk hardlopen, van wat kan ik dan nu of zo, ja. Weet je wel, waar ligt mijn, normaal gesproken 5 kilometer, zeg maar, dat rende ik makkelijk, gewoon een beetje zonder training, hoef ik niet echt moeite voor te doen of zo. En nu denk ik, ja, 5 kilometer, als ik wil, red ik het, maar ja, op een gegeven moment dan lijkt het meer snel met wandelen dan dat ik aan het hardlopen ben of zo.
Ja, dat contrast.
Ja, dat is gewoon met name, denk ik, moeilijk of zo, om dat in te schatten. En aan de andere kant, dat zei ik ook tegen een collega afgelopen week, wanneer voel je je voldaan na een trainingssessie of na fitness, als je het gevoel hebt dat je hartslag heel hoog is en dat je heel veel hebt gezweet en dat je niet meer kan. En dat gevoel heb ik nu dus heel snel.
Nou,
dus,
ja, top. Ja, ja, toch?
Dus ik hoef bijna niks te doen en denk, nou, meer lekker getraind, ja. Meid.
Ja. Ja, maar, ja, dat is het toch?
Ja,
ja, tuurlijk. Ja. Maar hebben ze gezegd dat dat nooit meer terug kan komen, je fitheid of in ieder geval...
Daar doen ze niet echt uitspraken over. Ook het feit van, weet je wel, ben je weer gezond? Of daar zijn ze best wel voorzichtig in.
Ja, oké. Okay,
ik slik nog voor, nu nog 1,5 jaar, maar in totaal moet ik 2 jaar medicatie slikken. En ik heb het gevoel, en ik hoop misschien ook als ik daarmee stop, dat ik dan een soort van supercompensatie krijg. Dat ik dan ineens, zeg maar, dat het er dan uitkomt, zeg maar, dat dat nu een soort van mijn conditie ook onderdrukt.
Aha.
Maar dat weet ik niet zeker of dat zo is.
Maar wat voor medicatie slik jij dan, als ik vragen mag? Of?
Het is een soort van chemo. Het zijn een soort van chemopillen. Dus het is een pil die eigenlijk ervoor zorgt dat als er een kankercel probeert, zeg maar, zich te ontwikkelen, die pil naar die cel afbreekt.
Oh.
Ja. Ja,
ik heb hier nog nooit van gehoord dat bestaat. En geen,
ja,
oh.
Er zijn een stel knappe koppen in zo'n ziekenhuis.
Ja, daar word
je echt bang van.
Ja, oh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad zo'n pil echt wel iets met je doet nog qua fysiek eigenlijk.
Ja,
oh.
Ja, dus daar ook wel, zeg maar, als je de bijsluiter leest, echt ook wel een behoorlijke lijst aan bijwerkingen.
Het is niet even een paracetamolletje wat je neemt.
Nee. Het is ook... Nee, je mag het ook niet zomaar. Zelfs iedereen, het is niet zo dat iedereen die mijn diagnose heeft, dat ook iedereen die medicatie mag slikken. Het zijn dan ook weer, moet je aan bepaalde voorwaarden dingetjes voldoen. Dus ergens ben ik heel blij dat ik dat mag. Omdat je, met deze medicatie ongeveer 20% minder kans hebt op terugkeer van de ziekte. Dus ja, dat is, daar ben ik heel blij mee. Want ja, ik hoop natuurlijk dat ik gezond blijf. En het vervelende ook wel met deze vorm van kanker is dat je... zeg maar, over het algemeen is de behandelmethode best wel goed en slaat goed aan. Maar de kans op terugkeer is gewoon best wel groot.
Oh ja?
Dus ja, dus die 20%, dat is wel, het scheelt wel aan.
Ja, dat is wel een groot percentage. Ja. Maar heb je nu ook niet, inderdaad, nu je dan ziek bent geweest, of ja, zo mag je dat zeggen toch? Dat je toch een hele andere kijk krijgt op het leven. Dat je nu in één keer, als je mensen ziet piekeren om dingen, dat je echt denkt, ja, alsjeblieft, even... Of dat je het nu zelf ook denkt van joh...
Nou, ik kan er wel zelf makkelijk overheen stappen. Dat merk ik wel.
Ja?
Ik denk dat ik niet per se heel erg veroordelend ben. Want ik snap ook wel, zeg maar... Het is ook allemaal maar in... ieder probleem is in perspectief te plaatsen. Want ja, toen ik ziek werd, toen dacht ik heel erg van... Oh, Meert, och, weet je wel, had me nog 40 jaar gegeven... en had me dit gegeven als ik 60 was, weet je wel, of 70. Dan had ik in ieder geval nog zorgeloos kunnen leven. Dan had ik in ieder geval dit nog kunnen doen, dat nog kunnen doen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van iemand... en die zei, nou, mijn dochter is 10 en die kan nu weer 400 meter lopen. Toen dacht ik echt, Meert, weet je... jij hebt ten opzichte van haar weer 20 jaar, 30 jaar extra gehad. Weet je, wat klaag jij? En ik denk dat je ook zo met andere klachten of dingetjes van andere mensen... denk ook van, ja, weet je wel, het is ook in het perspectief waarin zij hun... dingen plaatsen. Dus nee, daar ben ik niet per se oordelend over.
Nee.
Maar ik merk wel, en dat is voor mezelf heel fijn, dat ik mijn eigen... Vroeger kon ik me heel erg druk maken om kleine dingetjes, of heel erg druk. Ik ben best wel een perfectionist en zo. En nou, wat ik zei, ik vond het lastig om mijn laptop dicht te klappen. En nu denk ik, ja, weet je wel, ik heb letterlijk gemerkt, als je er ineens niet meer bent, de wereld draait gewoon door, verandert echt niks. Weet je, je moet het niet groter maken dan het is, Meert. Je bent ook maar één van de, weet ik hoeveel.
Ja.
En dat maakt het wel voor mij en voor mijn persoonlijkheid af en toe wel... Nou, probeer ik er maar het positieve uit te halen.
Ja,
met
precies.
Alles wat er gebeurd is.
Dat lijkt me ook wel gek inderdaad, dat besef dat het dan zo dichtbij komt van de wereld draait er gewoon door.
Ja.
Dat lijkt, ja.
Ja.
Maar dus inderdaad wel... Goed van jou dat je inderdaad toch het beste en het positieve daaruit probeert te halen. Leef je ook nu anders daardoor? Of in ieder geval dat je dingen toch die reis nu gaat maken? Of toch...
Nou, ik ben wel ik ben wel bewuster van keuzes. Ik denk dat ik... het was ook wel heel lekker toen ik ziek werd. Toen dacht ik van, oké, het zal echt wel... Ja, klinkt misschien een beetje gek, maar het zou echt wel kut zijn als ik doodga. Ik bedoel, ik vind het echt hartstikke gezellig hier nog. En ik, weet je wel, ik zou het echt wel missen. Ik zou het ook echt wel raar vinden als het gewoon doorgaat zonder mij of zo. Maar ik keek wel terug en ik dacht wel van... Ik heb in mijn leven wel echt alles gedaan wat ik leuk vind... en de keuzes gemaakt waar ik achter sta. En het is niet zo dat ik nu het gevoel heb dat ik het roer 180 graden moet omdraaien... omdat ik eigenlijk dingen doe waar ik niet helemaal achter sta. Maar ik denk wel dat ik nu bewuster bijvoorbeeld keuzes maak als... Weet je, vroeger als ik heel belangrijke dingen had met werk of zo, dan en er kwam iets persoonlijks tussendoor, dan dacht ik, nee, weet je wel, ik moet dit bereiken en ik wil daarheen en ik wil dit. En nu denk ik, Meert, wat is nou echt belangrijk? Weet je, de keuze persoonlijk, familie, vrienden of werk. Ja, weet je, uiteindelijk als je zo ziek bent, dan kom je er wel achter wat uiteindelijk echt belangrijk is.
Terecht gedoet,
ja. Ja, en er gaat niemand... En niet dat het daarom gaat, maar er gaat niemand je herinneren als zijnde, nou, die heeft dat en dat en dat bereikt. Maar vooral, wie was Meert als persoon?
Ja.
En ik denk dat ik uiteindelijk vroeger ook wel die keuzes maakte voor mijn familie en mijn vrienden. Maar ik denk dat ik ze nu wel makkelijker of
Bewuster ook. Ja, precies.
Ja. Dat
zal het ook inderdaad iets zijn wat je tegen mensen als les zou willen meegeven?
Ja, toen ik over nadacht van wat is iets moois wat ik wel geleerd heb, is dat... ik was zelf misschien wel zeg maar in een trein waarvan ik heel erg bezig was met het eindstation van waar wil ik naartoe. En het is niet zo dat ik niet van een reis genoot. Dus ik keek echt wel uit het raampje, om zo maar te zeggen.
Ja.
Maar ik stapte nooit ergens uit. Dus ik was niet zeg maar even tussenstopje, even hier genieten. Nou, en dan weer door en dan weer hier genieten. En ik zou mensen wel willen meegeven van... je weet nooit of die trein zeg maar het eindstation haalt. Of je weet nooit of je daar terechtkomt.
Nee.
Weet je wel, geniet ook echt van... de kleine dingetjes en de kleine momentjes en vanuit het raam kijken en van ergens stoppen. Gewoon
even beseffen wat je hebt.
Bewustwording, ja. Ik was ook in het topsport altijd zo aan het... ik wilde beter worden en ik wilde dat leren en perfectionistisch en het was nooit goed genoeg. En Ja, en nu achteraf denk ik wel eens, Myrthe, jeetje, moet je eens kijken wat jij net zegt. Hoeveel EK's, hoeveel WK's heb je gespeeld, weet je? En dan denk ik van, ja, ik heb nooit echt foto's gemaakt eigenlijk. Want ik dacht, ja, ik moet niet rondlopen als toerist. Ik heb nooit echt dat ik bewust het hotel uitging om een beetje de omgeving in me op te nemen. Want ik dacht altijd, oh ja, ik moet met mijn beentjes hoog liggen, want ik moet mijn benen sparen.
Oh ja, niet echt in het moment even beseffen.
Nee, ja. En als ik dat, ik denk van, dat is misschien een van de dingen waarvan ik denk, als ik nu terug zou kijken. Aan de ene kant maakte me dat ook de topsporter Myrthe die ik was, omdat ik zo dedicated was. En aan de andere kant denk ik van, oké, ik denk dat ik ook nog wel zo dedicated had kunnen zijn met iets meer. En dat betekent niet dat ik niet heb genoten van het moment, want dat wil ik ook echt absoluut niet zeggen.
Nee.
Iets meer bewustzijn in ieder geval.
Ja, inderdaad. Ja. Gewoon even iets meer in het nu.
Ja.
Toevallig hoorde ik laatst iemand zeggen, die is ook de weg die je vaak aflegt naar je werk of naar waar dan ook. Er is vast een weg of een route die je vaak aflegt. Kijk die route een keer gewoon bewust om je heen. Wat zie je allemaal? Waarschijnlijk zie je zoveel mooie dingen die je eigenlijk nooit echt ziet. Dus ja. Ik doe dat nu ook. Ik echt wat vaker even, gewoon echt letterlijk even stilstaan. Heel even kijken gewoon. Even, wat zie ik allemaal? Hoe mooi is het allemaal? Wat heb ik allemaal? Ik denk echt inderdaad ook wel dat dat heel erg de essentie is van het leven.
Ja, denk ook.
Denk ik.
Ja, ja.
Ja, eens. Heel bijzonder.
Ja, ja.
Heb jij voorwerpen meegenomen?
Ja, ik heb meerdere meegenomen. Ik dacht, wat gaan we kiezen?
Ja.
Want wanneer ik laatst tot het uiterste ben gegaan, nou, het heeft hier een beetje mee te maken.
Mm-hmm.
Ze hebben ook met elkaar te maken. Oh. Nou denk je, wat is dit voor een raar doosje? Ik heb mijn cavia meegenomen. Oh. Dit is mijn pruik.
Yo.
Ja, dus ik heb hem denk ik in totaal 7 keer opgehaald.
Ik wilde net zeggen, heb jij hem ooit wel opgehaald?
Ja,
of niet?
Nee, want dat voelde toch niet helemaal lekker of zo. Ja, maar ik heb hem meegenomen, want ik dacht, ja, dat is wel,
ja,
dat symboliseert of zo wel het afgelopen jaar. En
ja.
Dit
was dus inderdaad dat, jouw uiterste.
Ja.
Jeetje, maar die heb je dus inderdaad om en bij 7 keer opgehad.
Ja.
Waarom?
Ja, het voelde toch een beetje niet helemaal als Myrthe of zo. Dat ik dacht van, ja, ik ben nu toevallig ziek en ik ben nu toevallig kaal. En ja, dat hoef je ook niet te verstoppen of zo. En ik merkte dat ik aan het begin, ik weet nog aan het begin, dan dacht ik van, had ik een soort van het gevoel dat ik een geheim bij me had of zo. Dan wist ik ook niet of ik dat aan mensen moest vertellen of zo.
Mm-hmm.
En toen op een gegeven moment toen dacht ik, ja, nee, dit ja.
Het ja, je kan het niet.
Nee, ja. Ja, op een gegeven moment, ja, je kan moeilijk alleen maar binnen blijven.
Was het heel moeilijk om die knop om te zetten van, ja, ik ga nu kaal naar buiten of ik ga nu.
Nou, ik vond aan het begin, en dat is ook echt heel grappig, want als ik nu foto's terugkijk van toen ik ziek was. Ik weet nog dat ik dan aan het padellen was of zo, na de eerste chemokuur. Dan ging ik zeg maar gewoon met Rob buiten, met mijn vriend buiten padellen. Want ja, ik wilde ook een beetje fysiek bezig blijven. En dan was ik kaal, of na de tweede keer chemokuur. Dan was ik kaal en dan zei ik tegen Robert, nou, zouden mensen nou denken van, heeft dat meisje zelf haar kaal geschoren? Of zal ze ziek zijn, weet je wel? Dan dat ik dan dacht dat mensen daarover twijfelden.
Oh.
En dan kijk ik nu de foto's terug en dan denk ik, Myrthe, hoe kun je überhaupt hebben gedacht of getwijfeld hebben? Oh. Je zag er zo ziek uit, kind. Wat dacht jij, weet je wel? En ik ging vol zelfvertrouwen, maar de straat op.
Oh,
en dan zaten mensen me aan te staren en dan dacht ik, nou, ken ik jou? En dan ging ik gewoon mensen hallo zeggen.
Ja,
en zo, weet je wel, van, hoi. En dan schrokken ze helemaal, weet je wel. Oh, ze is kaal en ze praten ook nog. Ja, echt. Terwijl dat was dus echt.
Maar kijken mensen inderdaad veel op en om?
Ja, ik heb ook wel eens dat ik met vriendinnen over straat liep of zo. En dan zei ik hallo. En dan zei ze, ken je die? Ik zei, nee. Oh ja, die zat je zo aan te kijken. En dan denk ik, oh ja. Dan zei ik maar vriendelijk hallo of zo.
Oh, dat mensen dus toch zo heftig kijken. Ik snap dat nooit zo goed.
Ja, ja, en ik zat nog een ander klein voorwerp. Ik zal die er ook nog bij halen. Dat is mijn Olympische ring. Ja,
die heb ik
eigenlijk altijd om. En die heb ik laten maken. Eigenlijk voor mijn 5 vriendinnen. Die ook alle 5 op de Olympische Spelen stonden. En nou ja, waar eigenlijk afgelopen jaar die ook een soort van in mijn familiekring zijn gekomen. Dat ik zei van, nou ja, de ring is natuurlijk het teken van oneindigheid. En nou ja, dat ze tot nou ja, het laatste moment, zeg maar, er voor me waren. De 5 ringen, allemaal met elkaar verbonden. Dus, en die hebben nu alle 5, dus dat vind ik ook echt wel heel bijzonder.
Oh, dat is heel mooi.
Ja, samen dat, de droom beleefd van mij in ieder geval. Ik weet niet of het hun droom was, of althans deal.
Nou, dat
maar,
denk ja. ik wel. Ja, ik ja. denk ja. het wel. Maar dit, dus, zijn, maar, dit ja. zijn de meiden waarmee je ook de podcast hebt, toch? Dat zijn ja. die, ja. Ja. die meiden allemaal.
Ja. Ja.
En jullie hebben samen dus ook allemaal tegelijkertijd gespeeld. Dus ja. Olympische Spelen gedaan.
Olympische Spelen, ja. Oh. De podcast plus 1x1 meid nog erbij.
Oh,
ja.
wat ja. bijzonder. Ja. Wat mooi.
Ja. Ja.
Heb je nog ergens ook een tatoeage van de ringen?
Ja,
of
ook
niet?
Nog.
Ja,
ook
dat,
nog.
Dat moet, zou ik ook zeker doen, ja. Ik zou hem ook gewoon bijna nemen.
Nee. Aanradertje. Ja, die heb ik op mijn voet. Mijn oh. moeder was er niet blij mee.
Nee?
Nee, mijn moeder die zei... Ik zei, ik belde haar op, want ik durfde het ook niet face-to-face te vertellen. Ik denk, daar kan ze het even een beetje verwerken. Ik belde op, ik zei, mam, ik heb een tattoo. Zei ze, Meert, waar? Op je voorhoofd? nee, mam. Waar dan? En wat staat er? I love Robbie. Oh. Mijn vriend heet Robert.
Ik zei, I love Robbie.
ja, echt. Dat, ik zei, nee, mam.
Thanks, mam.
Ik zou de Olympische ringen. En ze staan op mijn voet. Oh, oké. Nou, nog een beetje decent. Oké, bedankt. Leuk dat jij er ook zo blij mee bent.
ja. Oh, ja, mooi.
Dus, ja, maar ik heb er dus één.
Ja, dat hoort er wel bij. Volgens mij heeft iedereen die de spelen heeft gedaan, heeft die tatoeage toch?
Ja, echt wel veel mensen.
Wat gebeurt er als je hem neemt, als je het nooit hebt gedaan? Dat ik volgende week zo hier 5 ringen.
Nou, volgens mij heeft Frank Evenblij volgens mij samen met zwemster Sharon van Rouwendaal heeft hij volgens mij Olympische ringen laten zetten.
Maar die hebben niet de Olympische Spelen
nou
mee.
Ja, Sharon wel, maar Frank niet.
Oh, die heeft die ring.
Ja, die heeft die als herinnering. Hij was wel commentator, maar nee, hij heeft,
niet.
Hij heeft nooit meegedaan. Nee. Misschien heeft hij nog ambities voor de toekomst zou kunnen. Maar...
ja. Ja, nou, dan ga ik morgen ook weer de tattoo shop. Gewoon stoer om het zo te laten zien. Dat je zo gaat zien.
Ja.
Oh,
ja.
God.
Ja, heerlijk.
Ja, Meert, wij zijn alweer bijna een uur aan het kletsen.
Gezellig, hè?
Ik vond het heel gezellig. En ik wil je heel erg bedanken voor je komst vandaag.
Graag gedaan. Ja,
en
ik vind het nog steeds jammer dat de hond er niet bij was, maar ik vergeef het je.
Nou, ik neem er echt een keertje mee. Ja. Ondertussen is ze straks al, weet ik het hoe oud, maar...
Helemaal grijs, en dat is ze nu al.
Is ze nu al gewoon. Het was zo'n klein schattig puppy, maar het is nu gewoon een hond, weet je wel. Maar ik neem er een keertje mee.
Oh, gelukkig.
En nogmaals heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Vond jij nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven en een duimpje omhoog op YouTube als je hem kijkt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei! Thank you.